Gemeente, we hebben dus vanmorgen een tekst voor ons uit de eerste brief van de apostel aan Timotheus, die geestelijke vader, die schrijft aan zijn geestelijke zoon. En volgens een van de eerste versen van deze brief bevindt Timotheus zich, als hij deze brief leest, in de gemeente van Efeze. Daar is hij door Paulus achtergelaten. Daar heeft hij een heleboel werk te doen aan gemeenteopbouw, zo zouden we dat vandaag zeggen. En daar krijgt hij in deze brief dan de nodige instructies voor, ook juist in dat derde hoofdstuk. Hoe moet het nou in de ambtelijke bediening toegaan in die gemeente van Efeze, zodat die gemeente op een ordelijke manier opgebouwd mag worden. En u weet natuurlijk wel dat Paulus zelf aan die plaats en aan die gemeente ook de nodige herinneringen heeft gehad. Hij heeft zelf ongeveer 2 jaar in Efeze gewoond, zegt het boek van de Handelingen. Heeft daar gewerkt, gepreekt. Heeft er ook heel veel meegemaakt, ook schokkende dingen. Misschien dat de kinderen hier vanmorgen wel een van die schokkende gebeurtenissen zouden kunnen vertellen. Ken je dat verhaal nog uit Handelingen 19 over die zilversmid Demetrius? Die zo nijdig werd op Paulus, die preekte en die steeds meer mensen voor de Heere Jezus inwon, dat hij zijn handeltje helemaal zag instorten. Die zilveren tempeltjes van Diana die hij verkocht aan de toeristen. Er waren steeds minder mensen die die dingen wilden hebben. En toen is er een heel oproer gekomen. En toen liep het erop uit dat ergens op een plek in Efeze een hele grote massa mensen 2 uur achter elkaar hebben geroepen, hebben gescandeerd: groot is de Diana der Efezeren. En op zich is dat natuurlijk iets heel indrukwekkends geweest, als pakweg een paar duizend mensen 2 uur lang iets roepen wat dan bedoeld is om hun afgod, hun godin te prijzen en groot te maken. Ja, aan de andere kant zeg je natuurlijk ook, gemeente, een mens kan wel eens wat roepen. En een heleboel mensen tegelijk kunnen wel veel roepen. De wereld vandaag kan ook een heleboel tamtam maken en een heleboel lijken voor te stellen. Maar als een mens het nou van afgoden verwacht, dan kan het wel zeggen: groot is die en die. Maar wat stelt dat nou uiteindelijk voor als je te maken hebt met beelden van steen, van marmer, van hout, van goud? Ik stond een paar dagen geleden nog in een museum in Rusland voor het grote beeld van Jupiter. Wat ze ooit uit Rome uit een tempel gehaald hebben, staat nou in Rusland. Marmer, een beeld van 4 meter hoog. Geweldig imponerend. Maar wat stelt het voor, gemeente? Een afgod van marmer. Hij zit daar en hij doet niks. Nee, dan die God, gemeente, die ons vanmorgen in zijn huis wil samenroepen. Die God die ons vanmorgen ook wil brengen tot lofprijzing, tot aanbidding. Maar hogere en betere aanbidding dan die van afgodendienaars. Kijkt u eens even naar het begin van vers 16. Daar lees ik ook het woordje groot. En dan moet u weten dat als je dat in de grondtekst bekijkt, dat zinnetje: groot is de verborgenheid der godzaligheid, er in het Grieks net zo uitziet als datgene wat ze in de tijd daar onder leiding van Demetrius geroepen hebben. Het is alsof Paulus tegenover die lofzang van die afgodsdienaars: groot is de Diana der Efezeren, nu voor de gemeente van Efeze een andere lofzang gaat zingen. Groot is de verborgenheid der godzaligheid. En wat is dat dan, dominee? De verborgenheid der godzaligheid. is een verkeerde vraag, jongens en meisjes. Je moet niet vragen, wat is dat? Je moet vragen, wie is dat? Kijk maar wat de tekst verder gaat zeggen. Dan gaat het over niemand minder dan de Heere Jezus Christus. En de Heere geeft ons die genade, gemeente. Dat als wij vanmorgen van hem horen, van wie Paulus uiteindelijk meldt, dat hij is opgenomen in heerlijkheid. Dat we niet alleen met de discipelen vanmorgen omhoog staan te kijken. Maar dat we mogen doen wat de engelen op die dag gedaan hebben. Gejuicht voor de grootheid van koning Jezus. Glorie voor koning Jezus. Dat is het thema voor de prediking van morgen, gemeente. En we hebben daarover drie dingen te overdenken. Die glorie mocht hij ontvangen in de hemel. Die glorie zal hij ontvangen op de aarde. Die glorie moet hij ontvangen van mij, van u, van jou. Glorie voor koning Jezus. Die mocht hij ontvangen in de hemel, die zal hij ontvangen op de aarde. Die moet hij ontvangen van ons. Gemeente, ik gaf er net al even iets van aan, van de reis die we recent mochten maken naar Rusland. Zeer gezegende reis, mag ik zeggen. Allereerst vanwege de vele contacten met de broeders, die u overigens hartelijk laten groeten. De besprekingen over het werk dat mag plaatsvinden, het saai werk in al die republieken, waar zoveel mensen nog zijn die soms in het heidendom leven. Maar ook als je dan verslagen hoort hoe dat werk dan voort mag gaan, ondanks tegenstand, ook weer nieuwe vervolgingen van de kant van de overheid. Maar dat je iets mag horen van de vervulling van wat hier ook in vers 16 staat, dat de Heere Jezus wordt gepredikt onder de heidenen, en hij wordt niet alleen gepredikt, hij wordt ook geloofd in de wereld. Nou, gemeente, dat is een enorme bemoediging, nietwaar? Wij leven in een omgeving en in een tijd waarin we veel afbraak zien, veel ongeloof, veel kerkverlating. Wanhoopt u alstublieft niet, want wereldwijd gaat het met de kerk van Jezus Christus nog altijd goed. Die kerk groeit voor zijn troon en hier beneden is er nog nooit één uitgeschreven. Wie God toebrengt, gemeente, maakt die zalig en dat aantal groeit iedere dag. Maar behalve, gemeente, dat je geestelijk veel indrukken opdoet, ben je natuurlijk in het buitenland ook, in een stad als Sint-Petersburg, onder de indruk van wat je daar aan cultuur ziet. Als je dan uitvergaderd bent aan het eind van de middag en je gaat nog even een paar uur samen de stad in, dan is het daar veel te zien. En weet je wat daar onder andere te zien was, jongens en meisjes? Een heleboel monumenten en ook een aantal pilaren die dan zomaar op een plein stonden. Een of andere marmeren zuil, een erezuil, opgericht voor een of andere koning of een generaal of een overwinning. En waar het dan precies voor was, nou, dat kon je er ook op lezen. Stond een of ander bordje op, deze zuil is opgericht ter ere van die en die. Vlak voor onze tekst in vers 15 gebruikt Paulus precies datzelfde beeld als hij het heeft over de christelijke gemeente. Die gemeente, zegt hij in vers 15, is een pilaar en vastigheid. Dat is ook een soort erezuil. En waar is die zuil voor opgericht? Wat moet die zuil hoog houden? Wat moet in de gemeente van God hoog gehouden worden? De waarheid, zegt Paulus. Onder andere daarom is het zo belangrijk dat die ambten goed functioneren. De waarheid moet recht gedaan worden. Mag niet mee gesjoemeld worden. Het moet gaan om die zuivere waarheid van de genade van God in Christus. Ja, want wat die waarheid is, waar het nou precies om moet gaan in de kerk, Dat staat nou als het ware ook als een soort bordje, als een soort opschrift op die erezuil. Die zuil van de gemeente, ook de gemeente van Efeze, heeft een opschrift. En hoe luidt dat opschrift? Nou, dat is gemeente wat we in vers 16 lezen. En ik heb het u al een en andermaal gezegd. Je ziet dat dan in onze vertaling niet. Maar je zou dat in de grondtekst eens moeten bekijken. Er staat een gedichtje aan het eind van 1 Timotheus 3. Een lied. Hoogst waarschijnlijk hebben ze dat lied ook gekend in die gemeente van Efeze. Een geestelijk lied wat gezongen werd, misschien wel op meer plaatsen. Zoals de dominee dat ook wel eens doet, kinderen. Als die aan het preken is en het komt te pas. Hij citeert een psalm die iedereen kent. Nou gaat Paulus hier in zijn preek, zeg maar, ook een psalm citeren, een lied noemen. En het is een prachtig lied om te zien in het Grieks, gemeente. Het zijn 6 regels die je 2 aan 2 eigenlijk bij elkaar moet nemen. En die eigenlijk heel veel op elkaar lijken. Ze zijn op dezelfde manier steeds opgebouwd. Maar er is iets vreemds met die 6 regels aan de hand. Eigenlijk beweegt dat lied zich voortdurend tussen de hemel en de aarde. De eerste 2 regels gaan over de aarde en de hemel. God geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest. De middelste 2 regels draaien het om. Dan gaat het over de hemel en over de aarde. Gezien van de engelen, gepredikt onder de heidenen. En de laatste 2 regels draaien het nog een keer om. Gaat het weer over de aarde en de hemel. Geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. U ziet voortdurend die beweging van het een naar het ander. Maar het blijft in al die onderdelen gaan om die ene die zo'n wonderlijke naam gekregen heeft. De Heere Jezus, die hier dus heet de verborgenheid der godzaligheid. Als je nou Paulus vraagt, Paulus, waar gaat het nou in die kerk om? Waar moet het in Efeze om gaan? Als jij nou gaat zingen van het geloof, wat betekent dat voor jou? Wat draait dat allemaal om? Het gaat van begin tot eind, gemeente, over de Heere Jezus. Wat moet je kennen om zalig te worden, dominee? Nou, ik zeg het dan maar met dat versje. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Daarom zegt Paulus op een andere plek. Ik heb mij voorgenomen niets onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat zal iets zijn wat op dit moment weerklank vindt in het hart van allen die genade kennen. Als de Heere je nou bekeert, als die je nou geestelijk leven geeft. Wie wordt dan de belangrijkste persoon in je leven? Hij die je met God verzoent, die je koning, je priester en je profeet wil wezen, die je wil voorgaan op het smalle pad. Jezus en Jezus alleen. En zo geeft onze tekst ons een indruk van alles wat de Heere Jezus voor de zijnen heeft gedaan. Je kan niet zeggen dat is een heel eenvoudig lijntje van A naar B, chronologisch opgezet vanaf kerst tot en met Pinksteren. Niet helemaal zo, maar de heilsfeiten komen wel langs. Geopenbaard in het vlees, dat snappen de jonge mensen toch ook wel wat dat is. Dat is natuurlijk kerstfeest. En dat hij gerechtvaardigd is in de geest of gerechtvaardigd door de geest. Dat is een beetje moeilijker om dat te vatten misschien. Maar dat moet gaan over Pasen. Jezus die als een onrechtvaardige is veroordeeld en is gedood aan het kruis. Mensen zeiden hij verdient het om te sterven. En dan wekt God op Pasen door zijn geest zijn zoon op uit het graf. En dan zegt God bij die gelegenheid, hij verdient het om te leven. Hij is de grote rechtvaardige. Dat is de prediking van Pasen gemeente. De vrucht van Pinksteren staat er ook in. Want dat zal straks door de kracht van diezelfde geest ook gebeuren. Gepredikt onder de heidenen, gelooft in de wereld. Die geest die niet alleen de mond van de apostelen opent, maar die ook de harten van zondaren opent. En daarom worden er mensen bekeerd. Maar gemeente, uiteindelijk wordt daar dus ook genoemd hemelvaart. En eigenlijk is dat niet alleen maar in dat laatste zinnetje opgenomen in heerlijkheid. Dat hadden we natuurlijk wel begrepen. Maar er zijn eigenlijk twee momenten in dit lied dat Paulus iets gaat zeggen over hemelvaart. En dat hij dus ook erbij zegt, mensen, toen de Heere Jezus van hier opsteeg naar daar, toen heeft hij van de hemel glorie gehad. Om te beginnen, gemeente, moet u dan eens even letten eerst op dat zinnetje van die engelen. Is gezien van de engelen. Nou, je kan natuurlijk zeggen dat is op allerlei momenten in het werk en in het leven van de Heere Jezus waar geweest. De engelen hebben natuurlijk hem al zijn werk zien volbrengen. Ze waren er ook bij in de velden van Efrata. Ze zijn erbij geweest op de dag dat hij opstond uit het graf. Er was een engel in de hof van Gethsemane ook geweest. Engelen op de dag van hemelvaart om uit te leggen wat er nou precies met hem gebeurd was. Je kunt trouwens ook denken aan wat Petrus ergens in een van zijn brieven over die engelen schrijft. Die engelen die begeerig zijn in te zien in de dingen van de zaligheid. Je moet dat niet vergeten, gemeente. Dat van begin tot eind onze medeschepselen, de engelen, met argusogen gevolgd hebben hoe God mensen zalig maakte. En hoe hij dat nou precies zou gaan doen door zijn zoon te zenden. En wat de Heere Jezus vervolgens heeft gedaan in zijn borgtocht. Daar hebben de engelen van begin tot eind op gelet. Alsof ze er zelf belang bij hadden, gemeente. We hebben dat wel eens vaker tegen elkaar gezegd, maar ik zeg het u nog een keer. Ik vind dat altijd een beschamend voorbeeld. Engelen hoeven niet bekeerd te worden, jongens en meisjes. Engelen zijn al zalig. Die mogen al in de hemel wonen. O, dat wij zo op de Heere Jezus zouden letten als de engelen doen. Want wij moeten bekeerd worden. Wij moeten nog in de hemel komen. En die engelen die zelf geen verlossing nodig hebben, ze zijn ons tot voorbeeld. Want ze zien voortdurend op Jezus. En ze letten op hem. En ze hebben hem ook gezien op de dag dat hij de hemel binnenkwam. Wat een moment is dat geweest, gemeente. Toen onze tekst ook toen in vervulling is gegaan. Daar gaat de deur des hemels open. Ja, de discipelen hebben het natuurlijk op de aarde niet gezien. Want die wolk komt ervoor en ze zien niks meer. Voor hen is het tafereel afgesloten. Maar in de hemel begint het pas. Daar gaat de deur des hemels open. En ieder houdt in de hemel zijn adem in. Alle ogen zijn gericht op die deur. Wat een moment moet dat geweest zijn, gemeente. Die miljoenen en miljoenen engelen, ze zien hem binnenkomen die ze 33 jaar geleden hebben zien vertrekken. Hij wordt gezien van de engelen. Maar hij is heerlijker dan ooit tevoren als ze hem nu binnen zien komen. Hij verdween om de man van smarten te worden. Hij was wel Gods zoon en hij bleef Gods zoon. En zo komt hij ook weer terug. Maar nou komt hij ook terug als Kyrios. Zo hadden ze hem nog niet gezien. Nu komt hij terug als overwinnaar over de duivel. Over de dood en de hel. Hij heeft de sleutels van het dodenrijk bij zich. Zo hadden ze hem nog nooit gezien. Hij komt binnen en ze zien hem als de koning der koningen. Als de Heere der heren. En wat hebben ze toen gedaan, toen ze hem zo zagen? Daar hebben we eigenlijk zelf een antwoord op gegeven na de schriftlezing. Ik weet niet of u dat in de gaten hebt gehad. Maar als wij zingen van God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Heeft u gejuich gehoord in Handelingen 1? Ik heb open monden gezien, maar dat was open monden van verbazing, maar niet om te zingen. Maar dat moet slaan, gemeente, op wat er achter die wolk gebeurd is. En waarvan het boek Openbaring later verslag doet op verschillende plaatsen. Als daar de engelen getekend worden in de hemel. En wat doen die daar? Die zijn heel de dag bezig met het lofprijzen en aanbidden van het Lam. En zo hebben ze het ook op de dag van hemelvaart gedaan. Het gezien van de engelen moet ook tot gevolg hebben gehad. Aanbidding door de engelen. De hemel geeft hem glorie. Het kan best zijn natuurlijk dat er een kind zegt, oh meneer, wat was ik daar graag getuige van geweest. Wat had ik dat graag gezien. We denken er nou even aan. Had daar graag bij gestaan. Hoe dat geweest is. De Heere Jezus die binnenkomt en die engelen die hem gaan prijzen. Best voorstelbaar. Matthew Henry zegt in zijn Bijbelverklaring dat hij zich nog wel kan voorstellen dat die twee engelen die op de Olijfberg gestuurd waren om hemelvaart uit te leggen, dat die ook ongeveer zo'n gevoel gehad kunnen hebben. Die gaan natuurlijk die discipelen van dienst zijn, zegt Matthew Henry, maar ze hadden er liever bij geweest bij die andere engelen om Jezus te zien binnenkomen. Dat zijn allemaal wel mooie gedachten, gemeente. Ook wel aanstekelijk, vindt u niet, en aansporend. Als je die engelen in beweging ziet komen om Jezus groot te maken en hem te prijzen. Maar er is in de hemel nog iets anders gebeurd, zegt onze tekst. Waar we nog beter op kunnen letten en waar nog meer troost uitvloeit voor een zondaar. Kijk, wat die engelen ervan vinden, dat is op zich ook al heel waardevol. Maar de belangrijkste vraag van alles is natuurlijk, wat vindt God van Jezus? Is dat voor u ook een belangrijke vraag geworden? We moeten God een keer ontmoeten, gemeente. En de vele roepstemmen die wij ook in deze weken krijgen, herinneren er ons heel nadrukkelijk aan. We moeten God een keer ontmoeten. En dan gaat het erom, wat vindt God? Wat vindt hij ook van mijn leven? Hoe taxeert hij mijn leven? Kan ik voor hem bestaan? En dan komt de vraag natuurlijk naar voren als het zover is. Als ik in het gericht van die God een keer gesteld word. Is er dan een middel om de welverdiende straf te ontgaan? Is er dan iemand te vinden naar wie ik kan vluchten om daar te schuilen, om aan hem mijn zonden te geven, om me achter hem te verstoppen voor de toren van God over mijn ongerechtigheid? Is er zo iemand die een geschikte verlosser is in de ogen van de Vader? En Paulus zegt, ja hoor. U kunt gerust zijn, arme zondaar, want er is zo'n verlosser die niet alleen maar in de ogen van mensen en in de ogen van engelen aanbiddelijk is, maar ook de Vader is volkomen tevreden. Waar staat dat? Nou, dat staat in dat laatste zinnetje, gemeente. Dat zinnetje dat net als die andere vijf iets zegt wat helemaal passief is. Er is iets gebeurd met de Heere Jezus. Heeft hij zelf niet gedaan? Dat is met hem gebeurd. En wat is er dan uiteindelijk met hem gebeurd? Hij is opgenomen in heerlijkheid. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft hem als het ware opgetrokken van de aarde in de hemel? Dat heeft de Vader gedaan. Als een zoveelste bewijs dat in de prediking aan ieder mag worden verkondigd. Dat deze zaligmaker en dat het werk van deze zaligmaker volkomen is in de ogen van God. Daarom liet hij het voorhangsel al scheuren. Daarom liet hij het graf opengaan. Daarom haalt hij zijn zoon op en geeft hem een plaats aan zijn rechterhand. God is tevreden met het offer van Christus. En daarom is het alles heerlijkheid, zegt Paulus, wat er op deze dag blinkt. De manier waarop hij opstijgt is al heerlijkheid. Opgenomen in heerlijkheid. Maar je mag ook lezen, hij is opgenomen in de heerlijkheid. Wat is zijn einddoel? Waar komt hij terecht? Aan de rechterhand des Vaders. Boven alles en iedereen verheven. Heeft u er nu al zin in, gemeente, aan het eind van het eerste punt? Om straks te zingen. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Nou, daar heeft de hemel in ieder geval zin in gekregen. Dat was het eerste eigenlijk. De hemel heeft hem zijn glorie gegund. Als kroon op zijn borgwerk. De engelen, de Vader zelf. Maar nou de belangrijke vraag. Zal dat nou ook op aarde een vervolg krijgen? Nou ja, eigenlijk is daar natuurlijk weinig verwachting van. Als we nou heel eerlijk zijn. Als je het nou ook eens even vergelijkt met wat er gebeurd is toen de Heere Jezus voor het eerst uit de hemel naar de aarde kwam. Laten we het daar eens over hebben. Hij gaat nu van de aarde naar de hemel. Maar toen hij vandaar naar hier kwam, hoe ging het toen op aarde? Heeft hij toen ook glorie gehad? Hebben mensen hem toen welkom geheten? Hebben ze hem aanbeden? Ja, een enkeling. Een enkeling. Maar over het algemeen gold toch wat we aan het begin van het Johannesevangelie horen. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan gaat het nog over Israël. Dan gaat het nog over zijn geestelijke familie. Dan gaat het over het verbondsvolk. Die nemen hem niet eens aan. En die aanbidden hem niet eens. Wat voor verwachting hebben we van de rest? Van de volkeren. Van de wereldbevolking. De heidenen. Zou er ooit glorie voor koning Jezus komen? En toch zal het gebeuren, zegt onze tekst. En het staat er zo definitief, zo vastberaden. Het moet allemaal nog zijn beslag krijgen in de tijd van Paulus. Want hoeveel is er dan inmiddels al gepreekt? En waar is de evangelie dan inmiddels doorgedrongen? Nog lang niet zo ver als vandaag. En toch zegt hij het daar al zo. Hij is gepredikt onder de heidenen. En weet je wat daarvan de vrucht was? En weet je wat daarvan de vrucht zal wezen? Hij is geloofd in de wereld. Nou, dat brengt ons bij een andere belangrijke vraag natuurlijk. Hoe komt dat dan? Als Jezus nou zelf naar deze aarde komt en hij wandelt rond onder de mensen en hij staat voor Pilatus en hij spreekt met Caiaphas en ze geloven er helemaal niks van. Als die er is, geloven ze hem niet en nu is die in de hemel. Nou ziet niemand hem en nou juist nu geloven mensen hem wel. Hoe komt dat? Dat is toch vreemd, gemeente? Snappen de kinderen ook dat dat vreemd is? Als die er is, gelooft bijna niemand in hem. En juist nu hij verdwenen is, nu niemand hem meer kan zien. Nu komen er mensen elke dag tot bekering in allerlei landen. Hoe komt dat? Gemeente, dat is weer door die geest die al in onze tekst genoemd is. Wat had die geest ook alweer gedaan? Die had de Heere Jezus gerechtvaardigd. Onder andere op de dag van zijn opstanding. Laat iedereen zeggen, Jezus was iemand die het verdiende om te sterven. Hij was niet de Messias, hij was een bedrieger. De geest wekt hem op. En hij laat weten, hij is toch de Messias. Hij is de enige die op deze aarde rechtvaardig genoemd mag worden. Maar dan ook de enige. En dat is nou precies, gemeente, waar die geest nog steeds mee bezig is om dat aan mensen duidelijk te maken. En dat gaat nou via die prediking. Ziet u dat woord staan? Gepredikt. Staat een woord dat zegt Dat is het werk van een heroud. Iemand die met een bazuin aan zijn mond gaat staan. En als die de aandacht getrokken heeft, dan heeft hij het belangrijkste te melden. En wat is nou dat belangrijke wat dan te melden is? En wat die geest gebruikt om mensen te bekeren. Nou, dan gaat die geest, gemeente, en dat moet vanmorgen hier ook gebeuren. Dan gaat die geest hemel en aarde bij elkaar roepen. Bent u zich ervan bewust dat we vanmorgen onder een open hemel samen zijn, gemeente? U heeft natuurlijk al heel veel gedacht aan de hemel en hoe is dat daar met de Heer Jezus? Maar laat dat even op u afkomen. Wij zitten hier op de aarde en boven ons, daar is de hemel. En daar zit de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader, gerechtvaardigd in de geest, want hij verdient het om daar te zitten. Want hij is de rechtvaardig. Maar wie ben jij nou? Dat is wat de Heilige Geest in de prediking aan ons laat vragen, gemeente. En hij gaat je er ook zelf aan ontdekken. Hoe meer je Jezus ziet en je vervolgens op jezelf gaat letten. Wat een contrast. Wat een verschil. Hij rechtvaardig, hij in heerlijkheid, hij vol glorie. En wat ben ik nou voor een mens? Onrechtvaardig. Van mijn hoofd tot mijn voeten. Van buiten en van binnen met 1000 zonden bevlekt. Gemeente, die geest die laat vandaag ook doen wat volgens Handelingen 2 in de prediking gebeurt. Dat die beschuldigende vinger op het hart van een mens gericht wordt. Jezus, ja die Jezus die daar nou zit. Maar weet u wat u met hem gedaan hebt? Wat wij met hem gedaan hebben, gekruisigd, deze Jezus die gij gekruisigd hebt, want het was uw schuld, uw zonde waarvoor hij moest boeten. En dat die geest zo onder de prediking die vraag levend maakt in je hart. Wat moeten we dan doen? Want het is verschrikkelijk. De hemel geeft hem glorie. Ik heb hem aan het kruis laten slaan. Wat moeten we daar nou toch mee doen? Met die schuld? Het is niet fijn, gemeente, als een mens ontdekt wordt aan zijn zonde. Misschien dat u het ook wel aanvoelt. Het kan best een keer zijn dat er weer over ontdekking en weer over ontmaskering wordt gesproken. En je zegt, moet dat nou nog een keer? Moet dat nou weer gepreekt worden? Weer over zonde? Maar zo wil de geest ruimte maken in ons hart voor Jezus. Want u heeft geen plaats voor hem. U bent niet beter dan de mensen in Bethlehem. U bent niet beter dan Caiaphas. We zijn niet wijzer dan Pilatus. Er moet ruimte gemaakt worden voor een middelaar. En daarom, gemeente, dat contrast. Zijn glorie, mijn verlorenheid. Wat moeten we doen? Wat moet u doen? U moet Jezus omhelzen. En u mag hem ook omhelzen. De Vader die hem opgetrokken heeft in de hemel, laat hem u daarom aanwijzen en aanprijzen. Want hij meent het als hij zegt, mensen, weet je wat je moet doen? Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Vindt u het nou inmiddels geen heerlijk lied wat wij aan het overdenken zijn? Komt u erin mee, krijgt u de smaak te pakken. Als u dan iets heeft gezien, ook in uw eigen leven, van die ruimte die er is in het evangelie, van die heerlijkheid die er is bij Jezus, eerst vernederd, nu verhoogd. Als u de gunning hoort doorklinken, maar ook de overtuiging van een man als Paulus, al staat hij nog voor 20 eeuwen christendom en hij zegt het nu al, hij is gepredikt en hij is geloofd. Want God staat erachter. En die soevereine geest, die staat erachter. Daarom komen ze, door goddelijk licht geleid. En ze zullen buigen voor koning Jezus. En ze zullen hem de eer geven. Ja, er zal zelfs een moment komen dat iedereen hem glorie moet geven. De een vrijwillig, de ander gedwongen. Maar op de dag van de wederkomst zal iedereen moeten zeggen, hij is de Heer. Hij is de grote koning. Maakt natuurlijk wel verschil, gemeente, hoe je dat dan op die dag gaat zeggen. Of ze het er dan met geweld uit moeten trekken. De erkenning dat de Heere Jezus koning is. Of dat je in aanbidding voor hem neervalt op die knieën waar je al zo vaak voor hem gelegen hebt. En hem al eerder hebt leren loven en prijzen. Omdat je hem nodig kreeg als zaligmaker. De roepstemmen die wij vandaag krijgen, gemeente, ook in de sterfgevallen. We zeiden het al, dat dringt ons aan om daar ernst mee te maken en om daar nou vandaag een antwoord op te moeten krijgen. Hoe zal dat nou wezen? Ben ik al bereid gemaakt om Christus te eren? Heb ik hem al leren kennen als mijn zaligmaker? Ik zou vanmorgen ook vanuit onze tekst willen zeggen. Niet alleen de roepstemmen dringen ons hiertoe aan, maar ook die heerlijkheid van de Heere Jezus. Als die nou zo groot is, zo schitterend in zijn eer is, en hij zit daar in de hemel, moet er toch niet aan denken, gemeente, dat hij boos op je is en boos op je blijft. Denk daar nou eens over na, jongens en meisjes. Stel je nou eens voor, iemand uit de buurt is boos op je. Misschien iemand uit de straat waarvan je denkt, nou ja, die man maakt overal altijd problemen over. Dat is iemand die zoekt ruzie. Nou ja, dan kun je het op een gegeven moment nog wel een plek geven misschien, als iemand dan boos op jou is. Of je loopt ergens in de stad op straat, er is een zwerver. En misschien heeft hij ook nog wel een slok op en hij roept je iets naars na. Je zegt, nou ja, het is een zwerver, het is een dronken man. Hij is op een of andere manier is hij neidig op hem, maar dat kan ik nog wel hebben, want dat is allemaal niet zo belangrijk. Stel je nou voor dat de burgemeester van Sliedrecht boos op je zou zijn. Stel je voor dat koning Willem-Alexander iets tegen jou zou hebben. Hij zou je aankijken en zeggen, ik mag jou niet. Je hebt iets gedaan, dat kon niet. Stel je voor, gemeente, dat je een keer voor die troon van Christus komt te staan. En dat hij je aankijkt met een blik van droefheid, maar ook van toorn. Deze Jezus, vernederd uit liefde voor zondaren, verhoogd als loon op zijn borg werkte, de lieveling van de Vader, groot in eer en heerlijkheid, de koning van heel de schepping, en dat die naar jou kijkt en zegt, ik moet toornen. Ik zou erbij kunnen vragen natuurlijk, gemeente, hoe kijkt hij vandaag naar u? Wij zijn allemaal onder de prediking vandaag. Wat dat betreft zitten we allemaal in de tekst. Gepreekt onder de heidenen. Nou, we mogen dan inmiddels verbondskinderen zijn, maar we zijn van nature allemaal heidenen. Maar we zijn allemaal bepreekt, ook vandaag. Maar die zin die erachteraan komt, is dat ook voor u? Gelooft, heeft u geloofd? En zult u hem daarom ook de eer brengen? Want dat is de enige manier om hem glorie te geven. Geloven doet loven. Onthoud dat maar, kinderen. Dat is de enige manier om God te loven. Dan moet je leren geloven. Dan ga je God loven, groot maken. Nou, iemand zegt, dominee, vertel daar nog eens even wat over. Dan hoe gaat dat dan? Want ik moet hem ook glorie geven. Dat kan niet anders. Het komt er een keer van. Maar hoe zal het wezen? Hoe gaat dat God in Christus loven? Volgens onze tekstgemeente, ik noem maar even een paar dingen. Volgens onze tekst moet daarvoor de Heere Jezus aan uw hart geopenbaard worden. Ja, dat staat er toch, want hij is, ik zei al, het is een wonderlijke naam, maar het is wel een naam van Christus. Hij is de verborgenheid der Godzaligheid. Zeiden ze vroeger wel eens, Jezus is een verborgen persoon, het is waar. Iedereen in de hemel ziet heerlijkheid in hem, maar ik zie niks in hem. Zo is het toch van nature? Vreemdeling van God in mijn hart. Kende geen schuld, voelde geen smart. Je ziet niks in Jezus. Je weet wel wat van hem. En je hoort wel wat van hem, maar je hebt niks met hem. En je ziet niet wat een ander in hem ziet. Je hoort wel in hem roemen, maar je snapt het niet. Je hoort dat mensen niet buiten hem kunnen, maar je begrijpt het niet. Wat is er dan zo speciaal aan? Waarom is die dan, zeg het nou eens, waarom is die de schoonste van alle mensenkinderen? Want ik heb nog nooit schoonheid in hem gezien. Zo praat een onbekeerd mens. En daarom kan een onbekeerd mens de ene na de andere preek zomaar achterlaten in de kerk. Als edelstenen die hij weggooit over het water en weg zijn ze. Daarom kunnen mensen onverschillig blijven onder de prediking. Iemand spreekt 3 kwartier lang goed van de Heere Jezus. En ze worden er niet heet en niet koud van. Hoe komt dat? Omdat hij aan mij geopenbaard moet worden. Iemand moet mijn ogen openen voor de heerlijkheid van Koning Jezus. En die iemand is die geest uit onze tekst gemeente. Nogmaals, die geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die geest die mijn ogen gaat verlichten en ik zie het contrast tussen die hemel der heerlijkheid en dat zwarte hart hier beneden. Die geest die zo ruimte maakt voor een zaligmaker die ik niet meer kan missen. En wiens weg ik dan van stap tot stap ga overdenken en ga aanbidden. Nog een keer die tekst gemeente. Dat is toch iets wat de geest van stap tot stap aan je gaat toepassen. Weet u wat dat is? Dat als je leest God geopenbaard in het vlees, dat dat op zich al evangelie voor je wordt. Want ik ben vlees. En nou komt uit die hoge hemel die God naar beneden in zijn zoon. Hij wordt mij gelijk om mij van mijn schuld te kunnen verlossen. En hij wilde zich openbaren. Wat een wonder. Hij komt hier onder ons wonen. Hij wordt mens onder de mens. En hij wordt vervolgens door zijn lijden en sterven heen naar de heerlijkheid geleid. De geest rechtvaardigt hem. En die geest stuurt mensen erop uit om hem te laten prediken. Om het ieder te laten weten, er is een zaligmaker voor u. En als die prediking in je hart mag landen, gemeente, dat is ook een kenmerk van als de geest in je leven bezig is geweest. Dan ga je net zo praten als Paulus. Dan ga je net zo zingen als Paulus. Dan ga je net zo denken als Paulus. Niet volmaakt, maar dat ligt wel op de grond van je hart. Wat is nou de belangrijkste in je leven geworden? Zonder wie kun je nooit meer verder? Bij wie kun je nooit meer weglopen? Wie kun je nooit meer missen? Jezus. God. Geopenbaard. In het vlees en aan mijn hart. Oh, het is ondenkbaar dat ik een godsdienst zou kunnen hebben zonder hem. Gemeente, dat is erg. Mensen in de kerk die wel godsdienstig zijn, maar ze hebben helemaal geen plek in hun hart voor Jezus. Mensen die wel denken God te kunnen behagen, maar ze willen het zonder de Heere Jezus. Kan niet. En de geest leert het je. Van begin tot eind moet het gaan om hem. Hij verzoent met de Vader. Hij leidt tot God terug. Hij is de Alpha en de Omega. En als je over hem hoort preken en je mag hem kennen, dan gaat je hart open. Dan heb je eten en drinken. Iemand zegt, dominee, zegt er nog eens even wat van. Hoe gaat het dan? Die geest moet het dus doen. En die geest overtuigt je. Die doet de schellen van je ogen vallen. Je ziet heerlijkheid in Christus. Je kan niet meer buiten hem. Het gaat draaien om hem. Maar hoe dan? Nou, er staat nog 1 woord in de tekst waar ik nog niks van gezegd heb. Eigenlijk in het Nederlands zijn het 3 woorden, maar in het Grieks is er 1 woord voor. Wat er aan het begin staat. Buiten alle twijfel. Daar staat een woord in het Grieks, ik heb daar wel een kwartier naar zitten kijken, een heel bijzonder woord. Staat trouwens maar 1 keer in de hele Bijbel. Het is een hele goede vertaling natuurlijk, buiten alle twijfel. Als je het woord gaat uitpluizen, dan begrijp je ook waarom Paulus het zegt, buiten alle twijfel. Want heel letterlijk staat er, wat er nu gaat komen, dus dat hele lied over de Heere Jezus, dat is iets wat alle mensen moeten toestemmen. Nou, dan is het buiten alle tijd. Als er iets is wat iedereen moet beleiden, en wat iedereen mee eens moet zijn, dat is dus iets wat buiten alle twijfel is. En als ik het nou heel letterlijk zeg, en dat zal de belijdeniscategezanten wel bekend voorkomen, want die hadden daar een vraag over moeten leren. Wat is nou belijden in het Nieuwe Testament? Dat is letterlijk hetzelfde zeggen als. Iemand zegt je wat voor en jij gaat het nazeggen. Dat is belijden. En zoiets staat er dus hier ook. Wat iedereen zou moeten nazeggen. En dan komt dat lied. En meteen heeft u een antwoord gemeten op de vraag. Hoe gaat dat dan als de geest in je leven komt? Hij gaat je arresteren. Hij gaat je leren wat geloof is. Wat is nou geloof? Zo eenvoudig, kinderen. Echt hoor. Een peuter van 3 kan zalig worden, want geloof is niet moeilijk. Geloven hoef je niks voor te verdienen. Je hoeft zelfs de woorden niet te verzinnen. Zelfs dat wordt je nog voorgezegd. God zegt het je voor in de Bijbel. En wat het geloof nou doet, is nazeggen. Hij zegt het. En ik beaam het. Gemeente, dat is nou geloof. Dat is ook geloof op Hemelvaartsdag. Alles wat er gezegd is over de Heere Jezus. Van kerst tot Goede Vrijdag. En van Pasen tot Hemelvaart. En van Pinksteren tot de wederkomst. En dat is allemaal nodig voor zondaren. En zonder die weg kon het niet. En hij moest eerst naar de hel om naar de hemel te kunnen. En er is geen andere middelaar dan deze ene. En hij verdient daarom zijn glorie. Alles wat er gezegd wordt. Zeggen wat de dominee aan het eind van de preek zegt. Amen. Gemeente, zal dat vanmorgen uw antwoord zijn? Dat is de taak en dat is de taal van de kerk. En daarmee worden ze zalig. Toestemmen wat God ze heeft geopenbaard. U zegt, dat klinkt wel heel eenvoudig, dominee. Heel simpel. Maar vergis u niet, als een mens door de kracht van de Heilige Geest tot dat kinderlijke geloof gebracht wordt, dat het moet verliezen en dat alleen op Christus nog kan steunen en het eens wordt met God, dan krijgt dat wel de grootste gevolgen. Je zou het soms hier op aarde niet zeggen als je de strijd ziet die een kind van God te voeren heeft. Tegen zichzelf en tegen zijn doodsvijanden. Maar het wordt toch een keer waar. Ze mogen een keer zijn waar hij is. Zijn hemelvaart belooft ook hun hemelvaart. Nu, gemeente, als dat de vrucht is van het werk van deze Jezus. Wat dunkt u van de Christus? Paulus, hij kan niet blijven spreken en schrijven. Hij moet ervan gaan zingen. En zingt u met hem mee. Hoe groot, hoe schitterend is zijn eer. Amen.